Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
Welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, waarin we het laatste voetbalnieuws bespreken. En ik heb de eer en het genoegen om aan tafel te zitten met Pieter Zwart. Welkom, onze hoofdredacteur. En we gaan, ja, ik denk het voetbalweekend bespreken, want er is een hoop te bespreken.
Zeker.
Ja, nou, zullen we beginnen in eigen land? Want jij was er gisteren ook bij de bekerfinale. Nou, allereerst, wat was je indruk van deze finale?
Het was een leuke finale. Ik denk ook wat spannender dan dat iedereen gedacht had. Alleen, het enige wat een beetje blijft hangen natuurlijk als die bittere nasmaak van deze finale is dat het twee keer heeft stilgelegen door vuurwerk. En dat ook ergens een beetje... Het werd daardoor, Slot vat het na afloop samen, Arne Slot, als een rare avond. Hij had ook veel over rare middag. Dat was het niet, maar het was wel een rare avond. Want die hele wedstrijd, doordat het iedere keer onderbroken wordt, het werd een rare dynamiek. Maar... ja, los daarvan was het denk ik kwalitatief een prima finale waarin NEC zich echt uitstekend geweerd heeft tegen Feyenoord.
Met name de eerste helft. Ze kwamen goed uit de startblokken. En misschien mede door dat vuurwerk, of tenminste dat het even stil werd gelegd, kon Slot het omzetten. Want het begin was voor NEC.
Klopt. Rogier Meijer had het wel weer goed neergezet. Hij had een klein beetje geschoven met zijn opstelling. Dus Sherry die was naar de rechterflank gegaan en Sano die speelde op 10. Nou, dat was enigszins verrassend. En op detailniveau had hij wat dingetjes anders weggezet. Ook in het, zowel het verdedigen als in het aanvallen. En Feyenoord had best wel veel moeite om tegen hoe NEC stond de vrije man te herkennen. Ja, tot inderdaad na een kwartier, 20 minuten, dat het stil kwam te liggen. Ja, en toen kon Slot met zijn ploeg aan de gang. En daarna kwam Harnsko meer linksback te spelen en Geert Truijder meer linkscentraal. En toen vond Feyenoord iedere keer via die linkerflank de vrije man en begon Feyenoord voor het eerst in de wedstrijd te voetballen. Dus in die zin, het werd een soort coachings time-out eigenlijk, iedere keer dat er stil lag vanwege het vuurwerk. En daar heeft denk ik Feyenoord uiteindelijk wel baat bij gehad.
Ja, mooie treffer inderdaad. Maar uiteindelijk was NEC er ook nog wel dichtbij. Een buitenspelgoal en een het was buitenspel. Het was buitenspel, maar wat scheelt het uiteindelijk natuurlijk. En die rode kaart. Vond je het een rode kaart van Minté, die twee keer geel kreeg kort achter elkaar?
Ja, dat is altijd dus best wel lastig te zien op de tribune. Want je ziet hem twee keer... eigenlijk waar Minté het hele seizoen om geprezen is door Arne Slot, dat brak hem nu op. Zo kijk ik er een beetje naar. Dus wat hij heel goed doet, is dat hij is heel explosief en hij remt niet af. Dus hij gaat volle bak door op die voet. En dat was bijvoorbeeld tegen PSV. Pam, dan pakt hij een bal af. Ook in deze wedstrijd gebeurde op een gegeven moment dat hij er net sneller bij was dan de tegenstander dacht. Alleen, als je volle bak gaat en je remt niet af, dan kun je ook wel eens in plaats van de bal, zoals je bijvoorbeeld bij die tweede gele kaart, dat je in één keer per ongeluk met je voet bovenop de voet van de tegenstander staat. En dat doet hij niet expres, want het gaat op zo'n snelheid dat het zou knap zijn als hij dat expres zou kunnen doen. Alleen, het is dan op een gegeven moment wel een overtraining. Ik had het idee vanaf de tribune dat die eerste zwaarder was gegeven dan die tweede. Maar wat vooral beklijft is dat het heel knullig was. Alleen, dat is natuurlijk uiteindelijk geen criterium om wel of niet een gele kaart te geven. Dat het helemaal niet de intentie is van Minté om daar iemand neer te schoppen. Dus het waren ook omdat het zulke korte tijd gebeurde, je zat er echt op de tribune en dacht, hè? Dus dan loop je min 2, krijgt hij daar een rode kaart voor?
Nou, op de bank ook hoor. Ik zat op de bank en ik dacht ook van, hè, okay.
Min 2 keek ook zelf zo, van wat is hier nou gebeurd? Ja, die was echt met stijgende verbazing, dacht hij, hallo, hier kan ik toch geen rood voor krijgen. Maar dat gebeurde wel. En ja, ik denk dat zeker die tweede gele kaart, dat was wel terecht. Alleen, ik denk dat bij Minte ook meespeelde. Dat was natuurlijk niet zijn intentie.
Nee, hij raakte hem
maar wel. Hij raakte wel volle bak die voet op volle snelheid. Ja, en dat is precies wat ik zei. Hij wordt daar het hele seizoen voor geprezen. Dat hij sneller op de voet van de tegenstander staat dan die tegenstander verwacht. Alleen, nu raakte hij een keer de voet in plaats van de bal. En dan krijg je binnen nood uit een keer geel.
Ja, hoe wilde NEC profiteren van die rode kaart? Want het resulteerde... Twee kansen, denk ik, maar niet in een duidelijk overwicht.
Nou ja, daarna kwam wel het kansje natuurlijk voor NEC. Ja. En zeker die Silasso, die kreeg natuurlijk een mogelijkheid op aangeven van Bart Verhooy. Ja, dat was eigenlijk het moment voor NEC. Ja, en daarna zie je dat. En dat is natuurlijk ook wel logisch, dat je hebt een overtal... en dan ga je op een gegeven moment steeds meer mensen naar voren sturen. Alleen dat gaat niet altijd ter behoeve is van het betere voetbal. Dus Bram Nuiting werd op een gegeven moment definitief naar voren gestuurd als een soort stormram. Op een gegeven moment 3 corners achter elkaar, waar Jasper Cillis in de 16e stond. En op die manier probeer je dan met wat opportunisme het Feyenoord moeilijk te maken. Maar ik denk dat juist het opportunisme dat het NEC in dit geval wat weinig bracht. En daar kwam natuurlijk ook... Trauner bijvoorbeeld in de ploeg bij Feyenoord, die in deze fase best wel nuttig was door ballen weg te koppen. En toen speelde Feyenoord, à la Pep Guardiola, Mikel Arteta, natuurlijk met 4 centrale verdedigers. Met Geertruida, Belen, Trauner en Hansko. Nou, en Saruki er ook nog voor, dan heb je ook al heel veel fysieke kracht bij Feyenoord. En daardoor bleven ze relatief eenvoudig overeind. En alleen het voelt onnatuurlijk natuurlijk als jij... nog het doelpunt moet maken en je hebt een man meer... dan wil je zo snel mogelijk naar voren... en zoveel mogelijk opportunisme... terwijl het misschien dan beter is om wat zorgvuldiger... in ieder geval richting je aanvalsfase te komen... en dan kun je alsnog vanuit daar het opportunisme zoeken. Maar ik had het idee dat NEC dat soms te graag wilde. Alleen dat is ook bijna niet te voorkomen. Dat hele stadion zit te kolken. Je denkt, we moeten scoren, we hebben de bal meer... we moeten zo snel mogelijk naar voren. Alleen soms als je heel snel naar voren gaat... dan komt die bal weer heel snel terug. Ja. Ik vond trouwens dat in die fase... Philip Sandler ook wel echt liet zien... dat hij heel goed kan voetballen. Als
hij sowieso de hele wedstrijd echt goed spelen. Wel mooi dat hij... volgens mij was het Pereira, geloof ik, die inviel... die dan nog op het laatste bal gaat... of 2 keer gaat indribbelen. Ik weet niet of dat de bedoeling was.
Nou, dat denk ik niet. Dat het de bedoeling was... we hebben een man meer. Ga jij maar als laatste man proberen... spelers voorbij te spelen.
Komisch. Nou goed, we gaan naar de conclusie van deze bekerfinale. Seizoen geslaagd voor Feyenoord. Quinten Timber zei van wel. Ze had een moeilijke test gehad, maar... ze zijn geslaagd, zo zei Quinten Timber.
Ja, dat lijkt me wel. Dat lijkt me wel. Ja. Kijk, het is natuurlijk ook net waar je de maatstaf legt. Maar Feyenoord kan gewoon dit seizoen nog een puntenrecord verbreken in de Eredivisie. Kijk, dan heb je te maken met een PSV dat zoveel wint. Waardoor die prestatie in een ander daglicht komt te staan. Als Feyenoord exact hetzelfde aantal punten had gehaald. En PSV had een seizoen gehad zoals vorig seizoen. Dan zouden we heel anders over dit Feyenoord spreken. Omdat... ze laten gewoon voetballend hele goede dingen zien. Ze hebben eigenlijk een stap voorwaarts gezet na vorig seizoen. Alleen PSV, die heeft nog meer stappen voorwaarts gezet. Waardoor dat voor Feyenoord die bekroning niet kwam. Ja, je verliest na penalties van AS Roma. Ja, dat tekent dan nog het deel van het seizoen dat de Europese campagne redelijk snel voorbij is. Maar hoe verwijtbaar is dat?
Hij staat al in de finale van de Europa League. Dus,
en in die bekerfinale daar... pakt Feyenoord ook weer die prijs nadat ze eerder in het toernooi AZ en PSV hebben uitgeschakeld. Ja. Dus dat is ook een volledig verdiende zege. En zoals Slotten altijd zegt, zijn ook weer spelers meer waard geworden en die hebben zich ontwikkeld. Dus eigenlijk een heel goed seizoen. Alleen als je dan geen kampioen wordt, dan... blijft er toch een nasmaakje achter voor Feyenoord. Maar ik denk dat het seizoen dat het gewoon meer dan geslaagd is. En dat laat vooral zien waar Feyenoord vandaan is gekomen de afgelopen 3 jaar. Dat er nu ook een perspectief is van, hoe goed is dit nu eigenlijk? Terwijl 3 jaar geleden hadden Feyenoord de play-offs met pijn en moeite. En werd gezegd dat het maximaal haalbare was. Nou, kijk waar ze nu staan. Nou, dat is jezelf ontwikkelen als club.
Ja, stabiliteit. Ik zei trouwens Roma finale, maar halffinale. Ja, ik moet wel goed zeggen.
Ja, ik zat nog te twijfelen om je te corrigeren.
Ja, nee, maar dacht, ik laat maar even lopen. Ja, zo redacteur. Dan weet ik weer hoe het uiteindigt. Nee, grapje. Over halve finales gesproken. Er waren in Engeland ook 2 halve finales in de FA Cup. Ik denk dat het meest beklijfde halve finale van gisteren, waarin Manchester United het opnam tegen Coventry in het prachtige Wembley. 3-0 voor, niks aan de hand, zou je denken. En op een gegeven moment gaat het dan toch helemaal mis. Erik ten Hag zei na afloop, not an embarrassment, but an achievement. Want ze wisten het toch nog om te draaien naar penalties.
Ja.
Ja, hoe moeten we dat nou zien? Ik kon het makkelijk zien omdat er een fakkel werd gegooid bij NEC. Ja. Dus ik kon naar de penalties.
Ja, wij krijgen natuurlijk om daar op de tribune in de Kuip, dan krijg je de tussenstanden mee. En dit werd 1-0, het werd 2-0, het werd 3-0. Nou, dan ga je al denken, we moeten waarschijnlijk even kijken of iemand naar die finale kunnen sturen. En dat is dan mooi. Ten Hag tegen Guardiola. Je gaat dan weer terug naar Van Gaal, die destijds een finale won, maar vervolgens tijdens het feestje te horen kreeg, ze hebben José Mourinho aangesteld. Allemaal dat soort dingen die komen in je hoofd. En dan 3-1, 3-2, 3-3. En dan denk je, wat gebeurt daar allemaal? En dan in de verlenging werd ook nog een 4-3 afgekeurd. En dan worden de penalties. En dan haalt United op die manier alsnog. Alleen, laat wel precies, denk ik, deze wedstrijd vat precies het seizoen van Erik ten Hag samen. Namelijk, United wisselt die hoge pieken af met diepe dalen en je weet nooit eigenlijk wat je krijgt. En dat is dus ook binnen wedstrijden zo. Ik zag dat het de eerste keer was, volgens mij in maanden tijd, dat United minder dan 20 schoten heeft toegestaan in 1 wedstrijd. Dus het is eigenlijk iedere keer dat het een schiettent is op het doel van André Onana. Ze krijgen veel tegendoelpunten. Ze maken zelf ook doelpunten. Alleen het is iedere keer chaos, die Champions League poolfase. Had je ook iedere keer van dit soort wedstrijden. En dat en dan winnen ze een keer van Liverpool. En dan wordt gedacht, nu is het lek boven. En dan kan het de week daarna kan het weer volledig drama zijn. En die stabiliteit die zit gewoon totaal niet in dit huidige elftal van United. En dan kan inderdaad Ten Hag het in historisch perspectief zetten. En zeggen, we hebben nu 2 keer in 3 jaar een finale gehaald. En in de Ferguson-tijd, dan hadden ze daar langer voor nodig. Nou, dat is aan de ene kant waar. Alleen, je kunt niet bij United alleen inzoomen op de prestaties in de FA Cup en in de Carabao Cup. En dan doen alsof het één groot succes is. Nee, het is gewoon heel erg instabiel. En daar zijn dit seizoen wel oorzaken voor aan te wijzen.
Ik wil zeggen, hij heeft natuurlijk wel te maken met veel blessures. Met name achterin is precies. Het knutsel van hem, Casemiro centraal achterin.
Ja,
moet
klopt.
Hij zelfs overwegen.
En dan moesten op een gegeven moment allemaal de jeugdspelers erin. En dan is het natuurlijk ook logisch dat de stabiliteit minder wordt. Alleen, je mag ook wel weer. Ja, bij United ligt de lat natuurlijk ook wel weer wat hoger dan, er zijn een paar spelers gelanceerd en dan dit. Plus, dat is uiteindelijk ook een onderdeel waar Erik ten Hag verantwoordelijk voor is. Want dat soort dingen wordt natuurlijk vaak neergelegd bij de medische staf of bij de conditietrainer. Maar uiteindelijk is de hoofdtrainer verantwoordelijk voor hoe je de trainingen inricht en hoe je spelers gaat belasten. En dat is van een afstandje is daar moeilijk over te oordelen. Maar in ieder geval de feiten zijn dat heel veel spelers van United gedurende dit seizoen geblesseerd zijn geraakt. En dat ook een paar keer spelers terug zijn gebracht, snel weer in de basis zijn gekomen en meteen weer geblesseerd zijn geraakt. Ja, dan gaat daar dus het een en ander blijkbaar niet zo goed. Ja, en dat is maar een van de vele dingen die bij United dit seizoen niet lopen zoals ze eigenlijk moeten lopen.
Nee, het gaat natuurlijk ook een beetje. Ik denk dat hij dan niet genoeg vertrouwen heeft in de breedte van zijn selectie. Omdat je dan elke keer toch kiest voor dezelfde namen. Datzelfde probleem heeft Pep Guardiola ook, die toch ook zijn beklag deed over het speelschema. En wat ook wel opvallend was, dat Manchester City op zaterdag speelde en United op zondag, terwijl City nog midweek speelde.
Nou, dat vond ik ijzersterk, dat hij daar over begon. En hij zei ook van, als we hadden verloren, was ik er niet over begonnen. Maar we hebben nu gewonnen en nu begin ik erover. Want dan wordt natuurlijk vaak wordt anders gezegd van, je bent een slechte verliezer, et cetera, et cetera. Maar ik heb hier een paar jaar geleden ook een gesprek over gehad met Raymond Verheijen. En die heeft destijds dit precies uitgerekend. Hij heeft ook een uitgebreid onderzoek gedaan. Volgens mij 30.000 wedstrijden, waar het dus bleek dat in een schema zoals dit, namelijk woensdag, zaterdag, en dan was het ook nog woensdag met een verlenging erbij, dat teams minder kans hebben om wedstrijden te winnen. En dat de kansen op blessures dat die toenemen. Nou, dat zei Guardiola ook terecht. Dit gaat om de fysieke gesteldheid van de spelers. Die zetten we eigenlijk op het spel in dit soort wedstrijden. En Verheij al destijds, dat heeft hij al doorgerekend voor de Premier League. Van, nou, als je het speelschema zo anders inricht, dan kun je er gewoon voor zorgen dat dit schema, namelijk woensdag, zaterdag of donderdag, zondag, dat dat veel minder vaak voorkomt dan dat het momenteel voorkomt. Alleen, ja, daar wordt gewoon niks mee gedaan. En ook in dit geval, inderdaad, hadden ze het heel makkelijk kunnen schuiven van zaterdag naar zondag. Alleen, dat gebeurt niet. En ik snap wel dat jij, als jij dan trainer bent, dat je daarover verbaast, omdat het een risico is voor die spelers. En dan zijn natuurlijk ook altijd weer mensen die zeggen van, ja, maar ze hebben een hele brede selectie. En dan
moet je een keer doorwisselen als Rodri of weet ik het wat, 60 wedstrijden speelt. Of Foden. Het zijn gasten die toch hij ruleert wel een beetje. En dat kan gelukkig ook met zo'n selectie.
Dan ben je aan het dealen met de omstandigheden.
Ja, en dat wil je als trainer niet.
Nee, en uiteindelijk, kijk, wat we willen ook als voetballiefhebber is dat de beste 11 tegen de beste 11 staan in zo'n halve finale. En dat ze in staat zijn om het allerhoogste niveau te halen wat ze kunnen halen. En dat moet je gewoon feitelijk vaststellen, dat door dit schema je dat niet krijgt. En dan kun je zeggen, Guardiola is een zeur, want die club heeft enorm veel geld en heeft een hele dure selectie. En dan zeggen mensen ook, hij heeft een hele brede selectie. Nou, als Manchester City één ding niet heeft, dan is de brede selectie. Die spelen met een hele krappe selectie. Dit is vaak een mannetje of 18 à 20. En die zijn wel allemaal kwalitatief van een heel hoog niveau, maar het is geen hele brede selectie. En Guardiola legt het ook uit. Hij heeft het een paar jaar geleden hetzelfde gehad. Toen speelden ze tegen Liverpool in de halve finale. En toen heeft hij volle bak geroteerd in die FA Cup halve finale nadat ze Champions League gespeeld hadden. Ja, en toen stonden ze bij rust met 3-0 achter. Omdat dat gaat ten koste van communicatie en van automatisme. En dat is toch uiteindelijk het hoogste goed in voetbal. En daar ondergeschikt aan is de fysieke gesteldheid. Kunnen spelers het volhouden en kunnen ze meer acties maken per minuut? Want dat is uiteindelijk wat voetbalconditie inhoudt. Mm. Alleen, het begint met die onderlinge communicatie. En die is gewoon op een hoger niveau als jij niet al te veel roteert. Dus dat heeft hij hier niet gedaan. En daarna heeft hij zijn klacht gedaan. Maar hij weet ook, daar gaat niks meer mee gebeuren. Nou ja, sterker,
dus de uitwedstrijden bij de FA Cup zijn geschrapt.
Ja, dus dan ook iedereen weer boos over, inderdaad. En dan gaat dat is, valt in hetzelfde seizoen, zeg maar, dat er een uitgebreid WK gaat er komen. Dan gaat die Champions League groepsfase wordt nog eens uitgebreid. Dus het wordt alleen maar meer en meer en meer. En ondertussen, want dat moet je ook niet vergeten, dat Premier League, dat tempo daar ligt zo ontzettend hoog. Als je ook gewoon in de data gaat kijken, dan is in een tijdsbestek van ongeveer 10 jaar het aantal sprints dat Premier League spelers doen per wedstrijd, is verdubbeld. En dan kun je wel zeggen van, ja, maar die spelers moeten dat toch aankunnen en worden ze goed voor betaald. Alleen wat er gewoon feitelijk gebeurt in voetbal, ook omdat het een contactsport is, is dat je spieren raken beschadigd. Het is gewoon fysiek onmogelijk voor die spieren om zich volledig te herstellen binnen 3 dagen. Is uit onderzoek naar onderzoek naar onderzoek gebleven. En er is geen onwil van die spelers, want je ziet ze gaan ook nu tegen Chelsea. Ze gaan de volle bak voor.
Ja, alleen, dat moet ook in het systeem van zoals Guardiola wil spelen. Maar inderdaad, op een gegeven moment is die tank leeg. En zoals hij zegt, gaat om de gezondheid van de spelers.
Precies, en dan kan het gebeuren in één keer dat een signaal van de hersenen naar de spieren iets te traag gaat en dat iemand een kruisbandblessure oploopt. En dan ben je weer een topspeler 9 maanden kwijt. Ja, en zijn we dan blij met z'n allen? Ja, denk het ook niet. Want je wil dat die topspelers straks allemaal op het EK staan. En dat is misschien ook wel een mooi bruggetje richting Klassico.
ik wilde net zeggen, inderdaad. Ik had hem al opgeschreven. Ik zat te denken, ik kan mooi hierheen. Maar je doet het zelf al. Want inderdaad, gisteravond was het toetje van het weekend. El Clasico, Real Madrid tegen Barcelona. De thuisploeg won met 3-2. Maar na afloop, denk ik, in Nederland zal het vooral gaan over het uitvallen van Frenkie de Jong. Een clash waarbij hij zijn voet niet terugtrok. En je zag hem nog een beetje nazwabberen. Met de brakaar ging hij het veld af. Slecht nieuws voor Koeman dus. Al moet ik wel zeggen, hij heeft natuurlijk wel al een flinke tijd zonder Frenkie de Jong moeten doen. Maar misschien komt dat EK wel in gevaar.
Ja, dat is nu inderdaad speculeren. Maar dat is wel denk ik de schrik die iedereen heeft bij het zien van die beelden. Ook het zien van de reactie van Frenkie de Jong. En op basis daarvan weet je het eigenlijk natuurlijk nooit hoe ernstig het is. Maar het is natuurlijk wel schikken. Ik denk, moest ik nog even terugdenken aan Kelvin Stanks. Dat was ook zo'n momentje dat misschien ook iedereen dacht, oeh.
Nou, Bijlo, we zien heel veel spelers die er geblesseerd afgaan en aangeslagen van het veld afgaan, tranen. En ik weet niet of Frenkie nou echt moest huilen, maar je zag wel dat hij aangeslagen was.
Dat zijn, ja, dat schiet natuurlijk ook door zijn achterhoofd van, oh, dit kan het EK kosten. Nou, dat laat ook wel zien dat dat die spelers echt bezig houdt. En ja, en nu is het afwachten van ja, hoe ernstig gaat het zijn. Gaat hij het wel of niet halen? En dat zal natuurlijk een grote zorg zijn voor Ronald Koeman in deze fase.
Ja, zeker. Ja, Real Madrid won wel de klassieker. Ik vond het Barcelona niet eens zo heel slecht spelen eigenlijk, qua spelopvatting. Ja, alleen ja, goed, uiteindelijk conclusie, Real Madrid makkelijk kampioen geworden. Ja, heb jij nog iets van de wedstrijd kunnen zien? Zit ik een minuut te brengen, want jij hebt natuurlijk...
Nee, ja, dat zaten we ongeveer in de persco waar Meijer en Slot en Wellenreuter er allemaal uitleg gaven over wat er tijdens de wedstrijd gebeurd was. Dus je ziet flarden daarvan voorbij komen en je kijkt daarna nog een samenvatting. Alleen ja, voor het wedstrijdverloop tot in detail, dan moet je eigenlijk denk ik iets meer gezien hebben om daar iets zinnigs over te zeggen.
Nou, dat komt vanmiddag waarschijnlijk allemaal, hè? In Sensit
nee,
komt
klopt.
Er nog voorbij.
Dus dan kunnen mensen lekker naar Suleiman gaan kijken om dat tot in detail beschreven te krijgen.
Zeker, als Bellingham ook nog eens de winnende maakt, dan is Sully er waarschijnlijk helemaal klaar voor.
Ik zag een Engelse journalist het samenvatten als voetbal is een simpel spel, 11 tegen 11. En aan het eind maakt Bellingham de winnende. Geweldig. Dus dat was nu ook weer het geval.
Ja, kun je alleen maar van genieten. Blind overigens in Spanje ook nog Europees voetbal gepakt met Girona na 94 jaar. Ook wel indrukwekkend.
Ja, was meest gelezen op v.nl volgens mij ook.
Kijk,
ja.
Nou hebben we die gelijk even door meegepakt. Kunnen mensen dat gaan lezen. Leverkusen ook nog ongeslagen in de laatste minuut. Het was een geweldig weekend. Wil ik het nog deze podcast aflevering afsluiten met jou, gewoon in eigen land. Met Vitesse. Dat de licentie heeft behouden, maar wel een puntenaftrek kent van min 18. Of ja, 18 punten zeg maar is de aftrek. Ja. Hoe kijken we daarna? Ja, ze is het laatste, maar dat
ja,
is geen verrassing.
Het is treurig natuurlijk voor die club. Omdat het een club is die natuurlijk in de Eredivisie hoort. Ook in het Nederlandse voetbal hoort. Ja, en met daar wat daar de afgelopen jaren gebeurd is. Alle geldschieters die langs zijn gekomen. Alle geldschieters die ook weer zijn verdwenen. Ja, zijn er gapende gaten ontstaan in de begroting. En dit is daarvan nu het gevolg. En ja, willen mensen begrijpen wat is daar nu eigenlijk gebeurd en wat gaat er nog gebeuren? Dan moeten ze eigenlijk de video kijken die Tom Knipping met Jarno Verwij heeft opgenomen. Want daarin wordt het in een minuut of 10 wordt het je uitgelegd op een manier dat ik dacht, ah, nu begrijp ik ook wat er precies aan de hand is. Dus dat is altijd wel prettig.
Zeker. Nou ja, dan verwijs ik mensen daar naartoe. We hebben denk ik... Ja, zo'n weekend samenvatten is natuurlijk moeilijk in één korte podcast. De ZSM, dus we proberen het zo snel mogelijk bij de mensen te brengen.
En voor de mensen ook trouwens. We gaan vandaag ook nog even bezig met, als mensen nou benieuwd zijn, wat heeft Slot daar nou precies gedaan tijdens die eerste break? Ik heb het natuurlijk ook aan hem gevraagd. Mm-hmm. Nou, hij kwam met een enorme uitleg.
Oh, dat kan
waarvan hij aan het eind van de uitleg zei, ja, nu zijn we denk ik alle mensen kwijt.
Behalve jou, denk ik.
Ja, ik kon het denk ik misschien nog net volgen. Het ging onder meer over de uitlaat.
De uitlaat. Oké, okay. Ja, nou, dus is dat een mooie teaser, toch?
Als inderdaad mensen benieuwd zijn, ja, wat bedoelt hij daarmee? We mogen vanaf 12 uur ook wedstrijdbeelden daarbij gebruiken. Dus daar gaan we zo mee aan de slag om met wedstrijdbeelden te laten zien. Ja, wat heeft Slot opgezet en wat is de uitlaat in de voetbalcontext?
Ah, geweldig, reuze interessant. Nou, jullie hebben van alles te bekijken, van alles te beluisteren. Dus houd het allemaal in de gaten. Pieter, bedankt voor deze maandagochtend en tot ZSM.
Tot ZSM.